Goedemorgen allemaal. En goedemorgen allemaal. En goedemorgen allemaal. Het is een beetje 360 preek noemen ze dat, hè? Maar het spijt me, jongens. Ik moet af en toe even zo met de rug naar hun gaan staan. Dan kan ik ook tegen jullie praten. Maar ik zal denk ik ook wel best een tijdje met mijn rug naar jullie toe staan. Het is niet heel aardig, maar het is even niet anders. We doen er het beste maar mee. Ik was even nieuwsgierig eigenlijk. Sowieso in de eerste plaats fijn om hier weer te zijn. We passen ons aan, maar het lukt. En dat is dan toch wel heel mooi. Het is zoeken, maar we zijn er. We maken God groot, we ontmoeten elkaar. En er is weer eredienst. En dat is denk ik een voornaam iets. Dat is goed voor ons en ik weet zeker dat ook God daar plezier aan beleeft. En ik mag hier zo vooraan zitten, dat is een beetje dat je denkt, moet dat? Maar ja, dat moet, dat is deze dagen nou eenmaal even zo. We moeten allemaal, de ruimte is helemaal afgepast, er is echt goed over nagedacht, zie ik. Maar ik mag dus naast die mooie poster ook zitten. En nou zag ik dat Martijn en Annemarie en Sander daar hun afdrukken op hebben achtergelaten. Nou weet ik dat jij Annemarie heet, maar zijn die ook van jou?
Ja.
Ja, kijk aan. En wie zijn dan Martijn en Sander?
Sander.
En Martijn, kijk aan, top. Nou, Martijn of Sander dan, want Annemarie die zal toch wel weten, denk ik. En jullie volgens mij ook wel. Waar ging dat over toen jullie die gemaakt hebben? Waarom staat dat daar? Ze zijn al een beetje oud, of niet die?
Ja,
een beetje goed. Het geloof handen en voeten geven staat erboven. Wat bedoelen we daar nou mee? Ja, als vervelend als zo'n spreker vragen gaat stellen. Super irritant, vind ik ook hoor. Iemand anders? Of, had je een idee? Ik kon het alleen niet verstaan. Nee. Jij nog een poging wagen? Een van jullie? Het geloof handen en voeten geven, wat bedoelen we daar nou mee? Ja, is ook awkward als je zomaar ineens iets moet zeggen. Maar weten jullie het dan? Iemand van jullie? Nou, hier vooraan. Het uitdragen, er iets mee doen inderdaad. Hè? Ja, er iets mee doen. En ik moet je zeggen, meestal als ik preek, dan preek ik daar ook over. Ik pak of iets wat Jezus deed en we gaan nadenken over hoe dat een voorbeeld voor ons was. Of we pakken een brief en de brieven, vaak Paulus of een andere schrijver van de brieven, die schrijft ze vol met aanwijzingen. Doe zus, doe zo. En dat gaat meestal, als ik kom spreken, gaat het over hoe doen we dat nou? Hoe geven we dat geloof nou handen en voeten? Hoe zorgen we dat we er iets mee doen? Want ja, als je gelooft en oké, ik geloof. Maar het betekent verder niks. Het leidt nergens toe. Je leven wordt er niet anders van. Dan had je net zo goed kunnen postzegels verzamelen of weet ik veel. Dan verandert er ook niks, zeg maar. En we hopen toch dat geloof net iets meer doet met je leven dan postzegels verzamelen. Of zelfs dan mooi muziek maken. Geloof is geen hobby. Geloof mag echt deel van je leven zijn. En voor vandaag werd ik eigenlijk bepaald bij iets compleet anders. Niet beginnen met, wat doet het nou in ons leven? Maar juist andersom. Beginnen bij God. Beginnen bij Jezus. En wie is Hij nou? Om gewoon na te denken, om meer van Hem te begrijpen. Omdat ik heb ook gemerkt in mijn leven, en dat werd ik ook weer bij bepaald toen ik bezig was met de voorbereiding. Als we maar gewoon proberen meer van God te begrijpen, als we maar gewoon proberen Jezus beter te leren kennen, daarmee bezig zijn, dan gebeurt er eigenlijk vanzelf dat. Dan gebeurt er vanzelf dat je het geloof handen en voeten gaat geven, want als je meer met Jezus bezig bent, dan verander je een beetje van binnen. Dan gaat vanzelf, hoef je eigenlijk niks voor te doen. Ja, het enige wat je hoeft te doen is met Jezus bezig zijn. Terwijl als je heel hard probeert, je had het net over de liefde, als je heel hard probeert, ik moet lief zijn voor iedereen. Heb jij een broertje of zusje toevallig?
Ja.
Oké, kijk aan. Ik had ook een broertje toen ik klein was. Ik was de oudste, dus ik was dan de Martijn, zullen we maar zeggen. Wij maakten wel eens ruzie. Dat gebeurt wel eens met broers. Gebeurt dat heel soms? Ja, misschien bij jullie ook wel eens, zomaar. Ja. Ik kan wel heel hard gaan proberen. Ik wil vandaag geen ruzie maken met Martijn. Ik wil vandaag geen ruzie maken met Sander. Maar ja, zul je altijd zien, heb je dat een keer voorgenomen? Wat doet die Sander? Echt, nou, hele stomme dingen. Of Martijn, die kan dat ook natuurlijk. Je kunt dat wel heel hard proberen, maar dat lukt niet altijd. Wat nou de grap is, als je eigenlijk gewoon heel hard bezig bent met wie God is, over hem nadenkt, een liedje voor hem zingt, eens een keer het over hem hebt met iemand in je buurt, dan merk je op een gegeven moment dat, hey, als Sander weer eens, Martijn, jij was Sander, hè? Weer eens iets stoms doet, doet hij nou eenmaal, dat je daar misschien wel een beetje meer geduld voor gekregen hebt. Dat je daar misschien net iets beter mee om kan gaan. Niet omdat je dat heel hard geprobeerd hebt, maar gewoon omdat er iets veranderd is van binnen. En dat gaan we vandaag eigenlijk ook doen. We gaan gewoon eens een stuk lezen uit de Bijbel. Dat gaat over Jezus en eigenlijk over niks anders dan dat. En daarmee ontdekken we gewoon iets meer over wie Jezus is. En wat daaruit volgt in ons leven, nou, daar gaat Jezus wel iets mee doen. Dat is ook fijn, dat kan je niet zelf hoeven te bedenken. Dat doet Jezus gewoon voor ons. We gaan lezen uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 1. En we lezen de eerste 5 versen. Dat is niet zo heel veel. Ik had eerst gedacht, we gaan over het hele hoofdstuk preken, maar ik begon met de eerste paar versen en er kwam zoveel. Ik denk, nu moet ik stoppen, want anders dan A, onthoudt niemand het meer en B, zitten we hier aan het einde van de dag nog. En dat is heel leuk, maar dat was niet helemaal het plan. Dus de eerste 5 versen van Hebreeën. En ik lees jullie voor uit de Herziene Statenvertaling. Maar lees rustig mee in welke vertaling je zelf ook maar prettig vindt. De vertalers hebben er in deze vertaling boven geschreven: Christus, de Zoon van God. En daar staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Nou hebben we een beetje pech hier, want die schrijver aan die Hebreeënbrief, we weten niet zo goed wie het is, maar die had er nogal de neiging om een hoop moeilijke woorden te gebruiken en hele lange zinnen te maken. Dus ik heb net wat voorgelezen, nou zou mij niet verbazen, ik vind het niet erg als je denkt, huh, ik ben de draad even kwijt. Zullen een paar van jullie vast ook al wel hebben, toch? Dat mag met de Hebreeënbrief, die is gewoon een beetje moeilijk. Maar daarom gaan we er gewoon stukje voor stukje doorheen. Wat hier eigenlijk gebeurt, is die Hebreeënbrief, die heeft een inzicht gekregen. God heeft hem iets laten zien over wie Jezus nou is. En hij probeert dat op te schrijven, maar hij merkt al, ik kom woorden tekort. Misschien heb je dat ook wel eens gehad, als je ergens helemaal vol van bent, zo enthousiast, dan je probeert het, maar je begint een beetje te hakkelen en je komt niet uit je woorden en je weet eigenlijk niet goed hoe je het moet omschrijven. Maar dat had die schrijver hier ook. En wat hij gedaan heeft, dat was wel heel slim. Hij heeft eigenlijk heel veel stukken gepakt die al in de Bijbel staan. Waarschijnlijk was die schrijver een Jood, die had de profetische boeken en waar dit hoofdstuk vol van staat. En als je een Bijbel hebt met van die verwijzingjes, dan staat dat er misschien wel bij met van die voetnootjes. En anders kun je dat bijvoorbeeld op de website van de Herziene Statenvertaling makkelijk vinden. Staat bol met verwijzingen naar andere gedeelten uit de profeten. Want ja, die schrijver die had een inzicht, maar die had geen woorden meer. Die denkt, weet je wat ik doe? Ik pak stukken van hoe God het andere profeten al heeft laten zeggen. En zo ga ik omschrijven wie Jezus is. En het staat er werkelijk bol van. Hij is onder de indruk van Jezus. Hij begint nadat God vroeger al op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Dus allerlei profeten waren er geweest. En ja, daar had God al van alles door gezegd. Maar, zegt hij nu, in de laatste dagen noemt hij dan, nu heeft God gesproken door de Zoon. De Zoon, en dat is bijzonder, jongen, zegt hij. Want je moet nagaan, deze man, die leefde, tijdje na de tijd van Jezus. Dus die hadden al die boekrollen van die profeten, die hadden ze gehad, daar was die mee opgegroeid. Die profeten, dat waren hele bijzondere mannen, dat waren godsmannen, die brachten de boodschap van God. Maar nu, zegt hij, nu is er iemand gekomen, die is pas bijzonder, dat is de Zoon. De Zoon. En dan gaat hij vertellen, die Zoon van God, die is zo bijzonder, die is erfgenaam van alles. Alles wat je ziet, alles wat je niet ziet. Hij is als het ware de kroonprins, zou je kunnen zeggen. Alles wat van God is, is voor de Zoon. Het is zelfs zo dat door de Zoon God de wereld gemaakt heeft. Alles wat je hier om je heen ziet, is gemaakt door die Zoon. Dat lezen we al in Genesis. Daar staat God sprak en het was er als God schept. Dus door Gods woord, en we lezen ergens anders in de Bijbel, het woord van God. Het woord, zo wordt Jezus ook genoemd. Dan zegt hij hier eigenlijk ook, hè, door de Zoon is alles gemaakt. En de Zoon, die is zo bijzonder. Hij zegt, als je de Zoon ziet, dan zie je God. De vertaling die ik vandaag gelezen heb, zegt die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, in hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Gods luister, Gods, hoe prachtig God is, dat schittert in hem. Dat deed me denken aan een tekst uit Jesaja 60. Daar staat, sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. En dat is eigenlijk een profetie over het nieuwe Jeruzalem, maar die aanmoediging, sta op en schitter, die wordt ook heel vaak gebruikt om ons aan te mogen moedigen. Want we mogen schitteren, we mogen eigenlijk als een beeld van God mogen we het zien, dat God een heel groot licht is. Stel je de zon maar voor, en in het licht van die zon schittert een hele mooie diamant. Alleen al de schittering van de zon daarin, die is overblindend, die is schitterend. En als Gods licht over jou schijnt, dan ben jij schitterend. Dan mag je iets van dat licht van God, dat mag twinkelen in jou. Nou, twinkelen, dat zegt de Bijbel helemaal niet, twinkelen is klein. Het mag schitteren, staat er. Dat is prachtig, dat is schitterend. En ik geloof dat God jou, zoals je hier zit, jou thuis en jullie, schitterend vindt. En weet je, dat vinden we soms best moeilijk om ons dat voor te stellen. Moeilijk om ons voor te stellen dat God ons schitterend vindt. Dat hij een glimlach op zijn gezicht heeft als hij naar ons kijkt. En vandaag hebben we gelezen dat God je heeft geschapen door Jezus Christus. Jezus, over wie gezegd wordt ergens anders in de Bijbel, dat hij het beeld van God is. Eerstgeborene van de hele schepping. Hij is het beeld van God. In hem schittert Gods luister. En hij is de eerstgeborene van de schepping. Dat staat in Kolossenzen 1 vers 15 voor degenen die aan het meeschrijven zijn. Maar wat is nou een eerstgeborene? Eigenlijk is dat een grote broer. Ik haal het steeds om elkaar. Sander? Ja. Ja. Je Sander, zeg maar. Je grote broer. De eerstgeborene. De eerste in een rij van broers en zussen. In het volgende hoofdstuk, Hebreeën 2, dat gaan we vandaag niet lezen, daar staat dat Jezus zich er niet voor schaamt om ons zijn broeders te noemen. En ik vertaal maar even vrij dat hij er niet voor schaamt om ons zijn broers en zussen te noemen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hè? Hoe ik dan wel niet dus eigenlijk op Jezus mag lijken als hij mij zijn broer of zus wil noemen. Zeker als je kijkt wat we nog meer over Jezus gaan lezen in dit hoofdstuk. Die Jezus die de allermooiste schittering van God vertoont. Die zelfs een afdruk is van God. Wat Jezus eigenlijk doet is hij maakt God die toch een beetje groot en onvoorstelbaar is en moeilijk voor te stellen. Maakt die zichtbaar. Maakt die dichterbij. Dat je er iets bij kan voorstellen, sterker nog. Dat hij dichtbij kan komen. En dan lezen we verder. Daar staat dat de Zoon alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Een andere vertaling die leest die de schepping schraagt. He, die schragen, dat zijn dingen die gebruik je bij het verbouwen. Dan zet je, he, leg je van die planken op en dan staat dat stevig en dan kun je daar iets mee. He. God draagt de schepping. Misschien zijn er onder jullie die dol zijn op wetenschap, die de exacte vakken mooi vinden. He, die zijn super waardevol, want die hebben ons heel veel geleerd over hoe de schepping werkt. We hebben allerlei theorieën geformuleerd die ons helpen om te begrijpen wat gebeurt er als ik, nou, als ik mijn telefoon zou laten vallen. Hoe lang duurt het voor die op de grond is? Dat kun je allemaal uitrekenen. Dat is zwaartekracht, dat werkt op een bepaalde manier. We gaan het maar niet proberen. Allerlei andere dingen. Hoe kun je een schip laten, zelfs een vliegtuig, hoe kun je dat in de lucht houden? Daarvoor moet je begrijpen hoe de schepping werkt en dan kun je daar wat mee. Maar wat de grap is, hoe meer we ervan begrijpen en hoe kleiner microscopischer we gaan kijken, of juist hoe groter in het heelal we gaan kijken, hoe minder we ervan begrijpen, hoe wonderlijker het is. En waarom het werkt zoals het werkt, dat is helemaal moeilijk. En wat we hier eigenlijk lezen is, Jezus graagt de wereld. Ik moest denken aan God die tegen Job zegt, dat hij vertelt hoe hij de aarde maakte, hoe hij de zeeën vaststelde, hoe hij de morgen onderbood, staat er dan. Maar ook schatkamers aanlegt vol sneeuw en hagel. Hoe die de sterren hun baan geeft. Hoe die leeuwen helpt met jagen. Vogels van voedsel voorziet. Geiten helpt met baren. Het paard kracht geeft. Echt, die rij die gaat maar door en door en door. Die is heel indrukwekkend als je dat leest. Er gebeurt niets hier op aarde. Helemaal niks. Of God, die is erbij en die houdt het in zijn hand. En die afdruk van God die alles in zijn hand heeft, die heeft de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht, staat er. Dat wil zeggen, niet alleen heeft Jezus God zichtbaar gemaakt, en niet alleen bekommert hij zich om alles hier op aarde, hè, dat is dat schragen. En Jezus is zo betrokken dat hij zichzelf heeft gegeven om het contact tussen God en mensen te herstellen. Als Jezus de reiniging van onze zonde tot stand brengt, dan slaat hij een brug over de kloof tussen God en mensen die er is als gevolg van de zonde. En we zien dat die kloof er is, dat zien we al in het paradijs. De mens die is bedoeld om contact met God te hebben. Daarom hebben we een geest gekregen. Met onze geest kunnen we contact hebben met God. En in het paradijs was dat contact tussen God en mensen nog heel direct. God die wandelde in de hof en die praatte dan met de mensen, dat deed hij. Maar na de zondeval, toen Adam en Eva van die vrucht gegeten hadden, toen ging God ook weer wandelen in de tuin. En ze hoorden Gods stem. Ze zeiden, Adam, waar ben je? En ze dachten, oh nee. Ze wisten, dat is Gods stem. Maar ze dachten, wat wij gedaan hebben, daar klopt helemaal niks van. Dat is niet goed. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan gauw een beetje verstoppen. Hop, weg. Zien ze me niet meer. Hè? Maar ja, net zoals zij weten dat ik hier nog prima sta, dat wist God ook. Hè, die kun je niet foppen. Heeft niet zoveel zin, maar deden ze wel, want ze hadden het gevoel van, ja, ik moet hier niet zijn. Ik kan God niet onder ogen komen zo in deze staat. Dat is niet goed, ik wil weg. Dat gevoel hadden ze. En ja, dat was het gevolg van die zonde. Ik ga maar weer terug, dan staat hier toch iets beter. Ze wisten intuïtief, ze voelden aan, ik kan niet God onder ogen komen nu, ik moet hier weg. Dat is niet goed. En ik vertel het je bewust zo, want andersom is het natuurlijk ook waar, hè, dat ook God, die grote heilige God, die kan niet één zijn met iets wat zondig is. Die kloof die komt van twee kanten, maar we denken ooit wel eens bij onszelf, ja, wat is God nou zo'n boze boeman en kan die dan niet dichtbij komen? Het is echt waar als wij geconfronteerd zijn met ja, dingen die wij wel eens verkeerd doen. Dan schamen wij ons ook. Dan kunnen wij zelf ook helemaal niet dichtbij komen. Dat komt echt van twee kanten, die kloof. En Jezus zei, zo wil ik het niet langer. Dat is mijn interpretatie. Wat er in de Bijbel staat is dat God zei, er moet iemand naar de aarde gaan. Wie zal er gaan? Wie zullen we zenden? Om dit op te lossen eigenlijk, om dit er een eind aan te maken. Dat als ik contact met de mensen wil, of ik nou door de tuin ga wandelen, of dat ik nou met mijn Heilige Geest contact met ze zou willen, als ik contact met ze wil, dan moeten ze niet wegkruipen, die mensen. En ik zou ook contact met ze moeten kunnen hebben. Ik wil het anders. En toen God had zei in de hemel, wie zullen we sturen? Toen zei Jezus, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, stuur mij maar. En Jezus wist wat dat betekende. Hij wist dat wat hij ging doen, eigenlijk ongeveer het onmogelijke was. Want wat hij ging doen, die Jezus die perfect was, in hem schitterde Gods luister, hebben we het net over gehad. Hij is schitterend. Dat was hij al in de hemel, maar zo kijkt God nog steeds naar hem. Die helemaal perfecte Jezus, zonderloos, zo wit als dit tafelkleed of nog veel witter. Die, staat al in de Bijbel, werd om ons te redden, tot zonde gemaakt. Dus alle vuiligheid en viezigheid en rotzooi van de wereld, die daar werd Jezus één mee gemaakt. Maar God kan helemaal geen één zijn met vuiligheid, maar Jezus deed het toch. Hij deed het toch, omdat hij zegt, ik wil het overnemen van de mensen. Ik wil dat die mensen weer zo'n wit tafelkleed worden. Ik wil dat die weer rein zijn. Ik wil dat ze weer gewoon schoon zijn. Dat als ik door de tuin loop, of als ik met mijn Heilige Geest contact met ze wil hebben, dat ik gewoon, dat dat kan, dat ze niet denken, ik ga hier weer weg en ik ga me weer verstoppen. Nee, dat wil ik niet. Nou, dat dus. Zie je, dat gaat fout als mensen zich gaan verstoppen. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat de mensen naar me toe kunnen komen. Ik wil gewoon weer contact met ze. En dat de Jezus. Jezus die geen zonde kende en liet zich zonde maken. Omdat, en dan zegt de Bijbel, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Opdat er weer gerechtigheid zou zijn, opdat wij vergeven konden worden. Omdat Jezus zich één maakte met de zonde, kunnen wij door hem weer één worden met God. Niet omdat God nu zonde geworden is, dat moeten we wel goed begrijpen. Jezus die werd zonde gemaakt, maar daar stopte het niet. Het is niet zo van, ja, oké, mensen waren slecht, Jezus heeft zich dan ook zonde gemaakt, dan zijn ze allebei slecht, kunnen ze ook weer bij elkaar komen. Had ook gekund, maar zo is het niet. Nee, het goede overwint, God overwint. Hij heeft zo'n schitterend nummer, Jezus overwinnaar. In hetzelfde hoofdstuk lezen we, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en alles is nieuw geworden. Toen Jezus zich één liet worden met de zonde, toen gaf hij zijn leven aan het kruis. Hij stierf en met hem stierven wij ook. En de zonde stierf. En daarmee was die zonde was weg. Die was dood. En normaal gesproken is het dan klaar. Als je dood bent, nou ja, dan stopt je leven hier. Maar bij Jezus was het anders, want Jezus is de Zoon van God. En Jezus, na 3 dagen, stond hij weer op. Een nieuw begin. Jezus stond op uit de dood, maar die zonden, die ook mee gestorven waren, die liggen daar nog in dat graf. Die zijn dood, die zijn weg. Maar dat was een nieuw begin. Dat is een heel bekend paaslied wat zegt Jezus, Jezus leeft en ik met hem. En precies dat gebeurde er. Jezus stond op en daarmee mogen wij ook opstaan. We hebben pas, toen het ook weer een beetje kon, hebben we buiten een doopdienst gehad. En ik vind de doop altijd zo'n schitterend teken daarvan. Mensen gaan neer, maar daar stopt het niet. Is maar goed ook, anders worden ze een beetje blauw. Maar we halen ze ook weer omhoog. Want er is opstanding met Jezus. En schoongewassen, met een nieuw leven gaan ze verder. En daarom staat er, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En zie, alles is nieuw geworden. Ik leef een nieuw leven. Ik vind dat Paulus het heel mooi schrijft als hij zijn brief aan de Galaten schrijft. Daar staat in Galaten 2 vers 20, in Christus ben ik gekruisigd, maar toch nog leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik, Nee, Christus leeft in mij. Ik ken niet heel veel Bijbelteksten uit mijn hoofd, moet ik je zeggen. Maar deze heb ik ooit eens geleerd toen ik zo oud was als jou, denk ik ongeveer. En die, ja, denk het ongeveer. Ja. En die is altijd bij me gebleven. En eigenlijk is hij best handig. Galaten 2, vers 20. Ik ga hem gewoon nog een keer zeggen. Er staat, in Christus ben ik gekruisigd. Hey, dat is net waar we het net over hadden. Met dat Jezus stierf, stierven wij als het ware met hem mee in onze zonde. Maar daar stopt het niet. Maar toch nog leef ik, gaat die tekst dan verder. Dan denk je, hoe kan dat nou? Nou, dat gaat hij dan uitleggen. Maar dat is niet meer mijn ik, nee. Christus leeft in mij. Jezus, die leeft in mij. Hele goede tekst om te proberen te onthouden. Galaten 2, vers 20. We gaan afronden. We gaan nog even terug naar de Hebreeënbrief. Want wat die schrijver daar probeert te doen, is hij probeert Jezus te beschrijven. En hij is, zoals de Engelsen zeggen, in awe. Hij vindt Jezus awesome. En dat is vol ontzag, zou je kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk nog veel meer. Het drukt ook heel erg iets uit van, wauw, Jezus. Dat zeg maar. Dat probeert hij te zeggen. En hij laat in het hele kleine stukje, we hebben maar 3 versjes eigenlijk besproken vandaag. Laat hij 3 dingen zien. Die eigenlijk samenkomen in dat beeld van God die een enorm grote, machtige God is. Die hoog in de hemel troont. En tegelijkertijd heel dichtbij wil komen. En ons eigenlijk op zijn schoot wil hebben. Die ons naar zich toe trekt. En we zien, Jezus is de beelddrager van God. Hij heeft het onzichtbare, het onkenbare, die grote machtige God van ver weg, heeft hij zichtbaar gemaakt en dichtbij. Jezus is betrokken. Die de schepping schraagt. Hij let op alles wat hier gebeurt. Zelfs je haren zijn geteld, staat er in de Bijbel. En Jezus heeft het contact met God hersteld. Hij is zo dichtbij gekomen dat wij ons niet meer hoeven te verstoppen, maar dat we weer één kunnen zijn met God. Die Jezus, die heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En hij zit op de hoogste plaats, waardig alle eer. Amen.